setting sun. So when I woke and I stood up to find the chemicals had changed, all the red cells in my blood, from SOS to ABC, from a message in a bottle to a letter written back to me. And all the words started to dance, oh they were singing out, yeah they were chanting in my head. And as they were going, tambalito se temoya, I felt free from all of my past. As I heard a strong voice sing, as I heard a strong voice sing, I'm gonna be stronger, I'm gonna be so much more than this, I'm gonna be bolder, I'm gonna be more than just a wish in the back of my mind, talking to me late at night. I am ready to become someone, wake up the morning sun.
I got sucked into the belly of the beast. I blew up my candles and ended the feast. And I felt like a plot to a bad movie when the man in the mirror started laughing at me. And yeah, most definitely, my heart sunk away. Deep into a black, black hole again, where I could not find a friend. And every street, it brought me to the dead end. But I somehow, someway, got up again and found the strength to carry on. Another day has come my way, so let me sing it from the heart. I don't know what you heard about me, said I don't know what you heard about me, said I don't know what you heard. But it isn't a plane, the show isn't a bird, no,
I'm gonna be stronger, I'm gonna be so much more than this, I'm gonna be bolder, I'm gonna be more than just a wish.
Ja, hallo. Oh, hij staat aan. Wat fijn. Dag, lieve mensen. Fijn dat jullie hier zijn. Een dikke, volle tribune. Er wordt al gezwaaid naar mensen verderop in de entreehaal. Ja, kom maar. Oh, Jelmer. Kom erbij. Lieve mensen, wat heerlijk om zoveel gezichten hier te zien op de zondag. En welkom bij de toekomst van voedsel. Wat ligt er op ons bord? Achter mij zitten de eerste gasten en Nathan de Vries al klaar. Wat gaan we nou doen? We gaan samen met jullie door deze talkshow meer leren over het voedsel dat we eten. En we gaan het systeem waar we allemaal onderdeel van zijn een beetje onderzoeken. Want wat ligt er nou zo meteen op ons bord? Welke effect heeft de voedselproductie op onze leefomgeving, op onze gezondheid? Dit en nog veel meer vragen gaan wij bespreken met echt een hele rits. Ze zitten hier al klaar, interessante sprekers. Maar voordat Nathan zometeen lekker los mag, wil ik heel graag even iemand naar voren vragen. Dat is onze wethouder eiwittransitie. Mag ik een applaus voor Kirsten de Vrede? Nou, je loopt echt op als een rockster. Nathan, heb jij een
microfoon? Oh ja, dat is natuurlijk wel handig. Anders dan wordt het wat ingewikkeld.
Heel hard schreeuwen.
Dankjewel.
Hallo Kirsten.
Hallo.
Wat fijn dat je er bent. Ja, en voor alle mensen die denken, waarom heeft de gemeente Groningen nou een wethouder eiwittransitie nodig? Kirsten, vertel.
Nou, eiwittransitie is eigenlijk zo'n ontzettend groot fenomeen en zo enorm belangrijk dat ik persoonlijk en heel veel met mij gelukkig van mening zijn dat in iedere overheidslaag er iemand zou moeten zijn met de portefeuille eiwittransitie. We hebben het altijd over de energietransitie. Maar het is de eiwittransitie die voor een heel groot deel verantwoordelijk is voor onze klimaatemissies. Die verantwoordelijk is voor ons verlies aan biodiversiteit. Voor het tekort aan zoet water. Maar de productie van dierlijke eiwitten is ook verantwoordelijk voor enorm veel ruimtegebruik. Veel meer dan de productie van plantaardige eiwitten. Dus de eiwittransitie is ook een thema dat raakt aan ruimtelijke ordening. Maar ook, en ik ben echt bijna klaar hoor, ook aan onze gezondheid. Want wij eten, globaal genomen, veel meer dierlijke eiwitten dan dat goed voor ons is. Dus je zou kunnen zeggen dat met name die grote voedselindustrie heel veel geld verdient over de ruggen van niet alleen dieren, maar ook over onze ruggen.
Goed, en daar ga jij een stokje voor steken. Het klinkt als een behoorlijke complexe taak die jij hebt. Een uitdaging, zeggen mensen altijd die dat moeilijke woord willen omzeilen. Kirsten, wij gaan het hier over hebben met een hele leuke talkshow, bomvol met gasten. Wat hoop jij nou zelf dat deze talkshow met al deze mensen hier teweeg gaat brengen vandaag?
Nou, meer bekendheid natuurlijk over het begrip eiwittransitie. Dat ten eerste. Ook meer bekendheid dus. Eigenlijk is dat hetzelfde met ja, het enorme belang van hoe wij ons voedsel produceren. Hè? Want we denken vaak, het is een beetje een ondergeschoven kindje. We hebben het over waterstof en energie en dit en wonen. Maar eigenlijk, hoe wij ons voedsel produceren is van doorslaggevend belang voor de inrichting van ons landelijk gebied. Ga de stad uit en je ziet de rijgrasvelden liggen. Dus dat bewustzijn, ik hoop dat deze bijeenkomst daar een beetje aan kan bijdragen. Maar ja, ook wat we in eigenlijk willen met deze portefeuille eiwittransitie is het leggen van verbindingen tussen kleine spelers, maar ook tussen nou ja, de grotere overheden, zeg maar.
Ja. Dus meer bewustzijn. En nou, dat is dan even namens mij en Nathan. Ook hopen wij dat jullie zo meteen super geïnspireerd deze zondag verlaten. Kirsten, wat fijn dat je even met ons deze show wilde openen. Mag ik nog één keer een applaus voor onze wethouder, Kirsten de Vrede.
Ja, dankjewel Lara, dankjewel Kirsten. Welkom publiek. Het is zondagmiddag. We hebben een prachtige talkshow. Dank aan de gasten die ook naast mij zitten. Sanderien Nonhemel en Thomas Oudman. Ik wil jullie ook vragen om vandaag ook lekker mee te praten. Zodat we het niet alleen doen, maar als er vragen zijn, is daar waarschijnlijk ook wat ruimte voor in deze show. We hoorden het net al, de voedselproductie, het produceren van ons voedsel, hoe landbouw hier ook een rol in speelt. De landbouwtransitie, daar ga ik het met deze twee gasten vandaag over hebben. Om met jou te beginnen, Sanderien, onderzoeken bij de rug. En dan vooral over onze voedselproductie en de milieueffecten daarvan. En jij probeert die effecten te verkleinen. Heb ik het zo goed gezegd? Dan doe je onderzoek naar.
Ja, nou, we zijn begonnen. Iets aanzetten? Nee.
Ja, zo is het goed.
We zijn pakweg 25 jaar geleden begonnen met het uitrekenen van wat het milieubeslag van een individueel voedselproduct was. Dus hoeveel energie zit er in een brood en hoeveel vierkante meter zijn er nodig voor een liter melk enzovoort.
Ja,
dat was het begin.
Ja.
En toen later zijn dat de footprinten geworden. Inmiddels weet iedereen, kan een website vinden waar hij uit kan rekenen wat het milieubeslag is.
Maar jij begon er al mee in de jaren 90. Dus jij was echt een early adapter.
1990 is de eerste publicatie. En toen waren er wereldwijd ongeveer 20 mensen die dit deden. En wij werden allemaal gezien als een beetje rare hippies. Van alles wat van gas van buiten komt is groen en daar word je gelukkig van. Dus we hadden ook bioplastic, biofuels.
Ja.
En nog, die komen allemaal uit dat idee van dat alles wat buiten geproduceerd wordt, dat geweldig is.
Maar vind ik toch interessant. Je zegt, we waren toen in de jaren 90 een soort van hippies, voorlopers. Maar waarom dacht je op dat moment toch toen al, er is lang geleden, 30 jaar, om hier toch mee bezig te gaan, aan de slag te gaan?
Ja, dat is gewoon wetenschappelijke interesse en het zien dat het gebeurt en denken van ja, maar jullie doen het allemaal fout, ik ga het opnieuw doen.
Oké, fout. Dan gaan we zo meteen over hebben wat er goed kan. Thomas Oudman, bij De Correspondent publiceer je zelf ook onderzoeker en dan vooral over de invloed van landbouw, hoe we dat bedrijven, voedselproductie en het stikstofprobleem, wat het toch is. Interessant thema, ligt ook wat gevoelig, toch? Want ik hoorde jullie net ook al praten van zometeen in de zaal, hè? Je weet niet wie er allemaal zit. Waarom heb jij gekozen om je in dit vraagstuk te verdiepen?
Ja, ik werkte altijd als bioloog tot 3 jaar geleden. En het is op een gegeven moment wordt het best frustrerend om zo aan een heel klein puzzelstukje te werken. Terwijl je ziet dat er eigenlijk al heel veel bekend is. En dat eigenlijk elke bioloog wel in grote lijnen weet wat het probleem is. Dus op een gegeven moment voelde ik me wel geroepen om dat ook beter te gaan communiceren. En, dus om in plaats van zelf onderzoek te doen, vanuit die expertise beter eigenlijk andere experts te vragen. En verhalen te gaan schrijven die voor iedereen toegankelijk zijn. Zodat iedereen dat kan begrijpen.
En dat is natuurlijk heel moeilijk. Hoe maak je dan toegankelijk zo'n groot vraagstuk?
Ja. Nou, wat ik heb geleerd is dat als je zo in één klein stukje onderzoek doet, dan denk je op een gegeven moment dat je echt een expert bent en dat je echt superveel weet. Maar als je die oogkleppen afdoet, dan merk je dat je zelf eigenlijk ook gewoon iemand bent die heel veel dingen niet weet. Dus je kan gewoon beginnen met, snap ik het probleem eigenlijk wel? En daar met mensen over te praten.
Ja.
Dat begint bij jezelf.
Als we dat probleem proberen vast te pakken, is een vraag aan jullie allebei, hè? Vanaf de jaren 50 tot en met nu is er veel gebeurd op het gebied van hoe wij ons landschap inrichten, hoe wij voedsel produceren. Kunnen jullie ons kort meenemen wat die geschiedenis is geweest? Hoe zijn we hier beland?
Nou, we zijn gaan intensiveren.
Mag ik heel even praktisch onderbreken, Sandrine? Want dit was ik helemaal vergeten. Jullie zien dit hier live, maar mensen luisteren dit ook straks terug in een podcast. Dag, lieve luisteraars. En dat betekent dat we even de microfoon heel dicht bij het mond moeten houden.
Goeie.
Ja, dus dat was even mijn joffe comment tussendoor.
Heel goed, heel goed.
Nou, het hele landbouwsysteem is vreselijk intensief geworden. Dus als je kijkt van wat er per arbeidsuur, per vierkante meter, et cetera, geproduceerd wordt, dan zijn wij de meest efficiënte van de hele wereld. En dat is een transitie geweest vanaf 1950 tot aan nu. We zijn 50 jaar overheen gegaan. We zijn echt heel intensief gaan produceren.
Ja.
En dat heeft zijn bijeffecten gehad.
En wat zijn die bijeffecten dan?
Nou ja, in de eerste plaats zijn al het gros van de boeren is verdwenen. Ik denk dat we nog 10% over hebben van wat we 50 jaar geleden.
Is het echt zo, 1950, waren 90% meer boeren dan nu?
Ja, okay. Maar die hadden allemaal maar hooguit 10 hectare. En nu heeft een boer er 100.
Mm-hmm, mm-hmm.
En toen was er met die 10 hectare een gezinsinkomen te genereren. Nou heb je daar 100 hectare voor nodig.
Ja, ja.
Dus het is heel erg intensief geworden. En ja, we zijn in staat de hoogste efficiëntie te halen. Maar de milieueffecten zijn dramatisch. En
Thomas,
daar zitten we als Nederlander dus vreselijk mee in onze maag.
Thomas, daar een aanvulling. Wat is er volgens jou zo problematisch aan deze ontwikkeling?
Ja, dus je kan je afvragen van hoe zijn we in staat geworden om zoveel te gaan produceren? Zijn we nou supergoed geworden in landbouw? Nou, dat is ten dele zo, maar hoe we dat gedaan hebben is door grondstof uit het buitenland te halen. Dus in principe is landbouw natuurlijk een kringloop. Dus je hebt voedingsstoffen zoals bijvoorbeeld stikstof, zit in de bodem, komt in een plant. Dieren eten dat, wij eten dan die dieren of die planten. Nou, dieren en mensen ook produceren mest, dat komt weer terug op de bodem. En dat kunnen het bodemleven zet dat dan weer om in voedingsstof voor planten. Dus in principe is dat een gesloten cirkel, wat je ook maar tot op een bepaald niveau de productie kan opstuwen. Nou, wat hebben wij bedacht? Op twee manieren hebben we eigenlijk de kraan van nou bijvoorbeeld stikstof met name eigenlijk opengezet. Dat is door kunstmest te gaan gebruiken. Dus dat is een uitvinding waarmee je met behulp van aardgas stikstof uit de lucht kan halen. En dat leg je vast in korrels, dat is kunstmest, dat strooi je op het land. Dat zijn voedingsstoffen. En dat doen ze ook heel veel in het buitenland. En dat veevoer wat ze daar produceren, dat importeren wij. Dus zo hebben we eigenlijk twee kranen van voedingsstoffen en dan met name stikstof opengezet. Om eigenlijk die kringloop te hacken, zeg maar, is dan het idee. Maar je kan hem natuurlijk niet hacken, het blijft gewoon een kringloop. En wat er gebeurt als je die kranen openzet, is dat het op andere plekken gaat ophopen.
Ja,
eigenlijk op alle plekken in die kringloop. En dat is wat je ziet gebeuren. Dat is waarom het water in het landbouwgebied troebel is, omdat het vol met stikstof zit. Dat is waarom we dus... via de lucht komt het ook in natuurgebieden terecht. Dat is wat we nu het stikstofprobleem noemen.
En daar is natuurlijk veel om te doen de afgelopen tijd. Je schrijft erover, je publiceert erover. Ja. Uit de shit, uit de stikstofproblematiek. Waar pleit jij heel concreet voor? Kan je ons heel concreet meenemen wat volgens jou de oplossing is om dat ecosysteem en onze biodiversiteit en onze voedselproductie weer op een goede manier terug te brengen?
Ja, nou, het is eigenlijk één zin. Draai die stikstofkranen dicht. Dat is de simpele oplossing.
Is dat echt zo simpel?
Ja. Ja, kijk, als je de landbouw als een fabriek ziet waar je dus grondstoffen instopt en waar hamlapjes komen uitrollen, dan is het heel onlogisch om de grondstofkraan natuurlijk dicht te draaien, want een fabriek werkt niet zonder grondstoffen. Maar landbouw is geen fabriek. Dus landbouw is onderdeel van die ecologische kringloop. Dat was 1000 jaar geleden zo, dat is nu nog steeds zo. En over een paar 100 jaar is dat ook nog steeds zo, want wij eten alleen dingen die eerst hebben geleefd.
Ja, dat klopt.
Ja. Ja.
Hoe zie jij dat, Sandrine? En met al het onderzoek wat jij doet op dit gebied, waar pleit jij voor als we het dan toch mogen vragen aan de onderzoeker?
Nee, ik kom ook op dat sluiten van de kringlopen. Want wij produceren voor Duitsland.
Oké, dus het meeste voedsel dat wij produceren in Nederland gaat naar Duitsland.
Ja. Dus er komt sojabonen in Rotterdam de haven binnen, dat gaat de veevoer in. Dan gaat vervolgens de hamlappen onze grens over. Maar van elke kilo hamlappen blijft er 10 kilo stront in Nederland achter.
Mm-hmm.
Dus zolang we hebben twee opties.
Er wordt even geklapt hoor, door onze wethouder.
Mag, ga verder.
Dus een oplossing is van bij elke kilo hamlap gaan we ook 10 kilo stront naar Duitsland exporteren. Ja. Of we doen de kraan dicht. Maar dan eens exporteren we niet meer naar Duitsland.
Ja, maar hoe verkleinen we die milieueffecten?
Nee, maar dat krijg je op het moment dat de kraan dicht is. Dan verklein je direct van op het moment dat die 10 kilo stront niet meer in Nederland achterblijft, of niet in Nederland gemaakt wordt, zijn we van het milieuprobleem af.
Ja, klinkt mooi. Jullie krijgen hier waarschijnlijk ook reacties op. Wat zijn de reacties die bijvoorbeeld jij krijgt als je met jouw pleidooi?
Ja, nou, ja, ik had dus verwacht dat ik heel veel shit van boeren zou krijgen, zeg maar.
shit van boeren zou krijgen.
Maar dat is helemaal niet zo. Ze vinden me wel naïef. Dus als ik met boeren die dan mijn boekje hebben gelezen, of waarmee ik mee gesprek ga, die zeggen, ja, je hebt wel gelijk, mijn opa boerde ook zo en dat was hartstikke mooi.
Ja.
Maar dat is niet meer van deze tijd.
Nee, want eigenlijk blijf jij internationale markt. Jij blijft voor 15 jaar terug in de tijd, hè? Jij zegt eigenlijk hoe het 15 jaar geleden was, toen was het nog goed.
Ja, dus ik zeg niet dat we allemaal ook weer klompen moeten gaan dragen en alle verworvenheden weer teruggedraaid moeten worden. Maar inderdaad moeten we wel weer zonder kunstmest veeteelt leren doen. En dat is inderdaad waar we tot 50 jaar geleden heel goed in waren. En waar we toen vanaf zijn gestapt.
Ja.
Maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet modern kan zijn, of dat je geen technologie mag gebruiken. Onderzoek en innovatie blijven even belangrijk. We moeten dat systeem kunnen we blijven verbeteren. Alleen we moeten wel inderdaad één stapje terug doen. Dat is waar ik wel voor pleit.
En in hoeverre valt er wat te zeggen voor die naïviteit dan? Die de boeren waarvan ze jou betichten?
Nou ja, dus waarom het logisch is dat boeren dat zeggen, is omdat zij het systeem niet kunnen veranderen. Boeren werken in een systeem wat ze ook niet anders kennen. En zij hebben de macht niet om dat systeem te veranderen. Geen van de spelers in dat systeem heeft de macht om dat zelf te veranderen. Dus het is ook heel logisch dat een boer denkt van, ja, ik kan wel veranderen, maar dan ben ik binnen een paar jaar failliet.
Ja.
Maar de enige die dat wel kan, is natuurlijk de overheid. De overheid heeft het overzicht en die representeert het maatschappelijk belang. Die kan zeggen van, volgens ons moeten we het zo gaan doen.
Ja, duidelijk.
Nou, dat zo gaan doen, dat ben ik van jullie allebei wel benieuwd. Als je nou echt zo'n landbouwtransitie wil, hè, zo'n systeemverandering, op welke gebieden moeten er dan echt volgens jullie keuzes gemaakt worden?
Nou, in de eerste plaats moeten...
In
de eerste plaats moet de overheid een consistent beleid gaan voeren. Want de meeste jonge boeren die ik spreek, die willen echt iets anders.
Ja.
Maar die zeggen van, als wij iets milieuvriendelijks gaan doen, zijn we in 3 jaar failliet. Neemt mijn buurman mijn land over en die gaat intensief verder.
Ja.
Dus er moet een beleid komen wat voor 20 jaar vast ligt, waar jonge boeren gewoon hun keuzes op kunnen maken. Dat is één ding. Het andere ding is van dat de prijzen van de producten die boeren maken, moeten fors omhoog. En niet 2% of zo, maar misschien wel het dubbele.
Okay.
En dat betekent gewoon van, kijk, wij eten nou drinken goedkope melk enzovoort. De milieueffecten zitten niet in die prijs. Dus op het moment dat we zeggen van, de boer moet milieuvriendelijk iets gaan doen, moeten we hem daar ook gewoon voor betalen. Je kan niet zeggen van, voor dezelfde prijs moet jij iets gaan doen waardoor je bedrijf failliet gaat. Dus de consument moet gewoon accepteren, veel meer geld naar voedsel.
Nou, dan hoor ik de consument al zeggen, maar het is allemaal al zo duur. Dus dat...
Ja, dus, maar goed, dat
maar
zijn
dat
de keuzes.
Dat is dan weer onderdeel van het beleid dat gemaakt
wordt. Nou ja, er is nu 24 miljard voor de landbouwtransitie. Dat is 3000 euro per gezin. Dat had eigenlijk gewoon in de voedselprijs moeten zitten. Want het zijn gewoon gemeenschappelijke kosten die door ons belasting op betalers opgeroepen
zijn. Ja, dus dat is een goed punt. Iedereen betaalt dat al, hè? Alleen dan via de belasting. En via de natuur die verdwijnt. Dus dat betalen we nu niet allemaal terug. Maar onze kinderen en kleinkinderen hebben straks veel minder natuur dan wij nog hebben. En wij hebben al veel minder natuur dan onze ouders en grootouders hadden.
Ja.
Ja, dat is ook iets waarvoor belangrijk is om in te investeren.
Ja, als we naar de toekomst kijken. Ja. Je publiceert natuurlijk veel voor de Correspondent. Wat is iets waarvan je kunnen verwachten op dit thema in dit gebied in de toekomst?
ik neem het echt stap voor stap. Wat ik me nu afvraag is, waarom is het zo moeilijk? Dus als je denkt aan duurzaam produceren, dan heb je nu biologisch, dat is een keurmerk. Dat is dus zonder kunstmest en met veel minder krachtvoer. En zonder bestrijdingsmiddelen. Waarom groeit dat niet? Wat is daar nou het probleem? Dat is waar ik me nu eigenlijk in verdiep. Dan kom je toch weer uit bij de overheid die dat moet doen. En die een beetje ballen moet tonen om dat in gang te gaan zetten.
Ballen tonen van de overheid. Oh, ja. Ik denk dat het degene is. Ja, Sandrine wil
Mag ik nog één vraag? Ja, die heb ik opeens. Want Sandrine, jij onderzoekt ook de effecten van onze consumptiepatronen. Nou, we hebben het hier over eiwittransitie. En wat nou als we nu allemaal met z'n allen besluiten, oké, vanaf nu eten we plantaardig. Is het dan opgelost?
Nee, want maar 25% van het vlees eten we zelf op. De rest gaat naar Duitsland. Dus als wij met z'n allen vegetariër worden, dan gaat er gewoon 100% naar Duitsland. Dus ons milieueffect wordt niet veroorzaakt door onze consumptie, maar door onze export.
Duidelijk. Goeie vraag. Misschien zijn er ook vragen in de zaal op basis van wat net besproken is. Dan mag er een hand omhoog. Ik dacht even een hand, of was dat in de neus? Nee, was een hand? Nee. Zijn er nog andere vragen?
We hebben nog tijd voor één heerlijke vraag uit het publiek.
Of een opmerking? Nee? Oké. Nee. Helemaal goed.
Overtuigd.
Dan wil ik jullie enorm bedanken. Dankjewel Thomas Oudman en Sanderien Nonhebel. Dank jullie wel.
Dank jullie wel. Goed. En terwijl Thomas en Sandrine weer lekker gaan zitten, halen wij onze drie gasten naar voren voor het volgende item. Kom er maar lekker bij, want we hebben nu een beetje context, wat achtergrond gekregen. Maar het is natuurlijk ook goed om te kijken naar initiatieven hier uit de stad Groningen, die ons helpen om anders naar voedsel te kijken, maar die ons ook stimuleren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Nou, mensen die daar heel druk mee zijn, dat zijn onze volgende gasten. Kom er lekker bij. Dan heb ik het over Martijn Jacobs. Dat is deze man hier. Dat is de eigenaar van Lunchcafé Anne en Max, misschien heb je er wel eens een kopje koffie gedronken.
Oh ja, leuk.
Martijn, andere man, dat is Bas Welvering. Hij is van de regeneratieve zelfoogst... Ja, wist dat ik dit woord niet goed kon zeggen. Zelfoogsttuin, de Blije Bodem. En dan hebben we ook nog Julia Kappert van Stichting The Green Shift. Nou, Nathan, tussen ons drie hele toffe initiatieven. Ja. Dus ik zou zeggen, laten we daar even naar kijken. En dan beginnen we bij Bas. Die zit lekker in het midden. Vertel... Wanneer ben jij begonnen met De Blije Bodem?
We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met het initiatief.
Ja.
Op het land hebben we toegang gekregen. Dus, en wij zijn dus bezig om op de grond verandering aan te brengen. Hè? Dus we zijn allemaal mooi aan het praten over eiwittransitie, voedselverandering. En wij zijn daadwerkelijk gewoon bezig als lokaal initiatief om gezonde voeding bij mensen te brengen.
En waar is die grond waar je het over hebt?
Kwartiertje fiets hier vandaan. Dus Westpark in Groningen. Veel mensen kennen het nog niet, maar een hele
mooie
plek.
Wie kent het Westpark in Groningen wel?
Kijk
Bas.
Nou.
Dat valt alweer mee.
Ja, wordt steeds meer. Heel mooi.
Jij hebt ook wat foto's voor ons meegenomen.
Ja.
Dus ik weet niet of we dat... Kijk, kan jij het ook zien, Bas? Praat ons... Kijk, dit ben jij, denk ik.
Ja, klopt inderdaad.
Nou, waar sta je nu?
Ja, dit is het perceel. Dat is ongeveer een half hectare groot.
Ja.
En je noemde net ook al regeneratieve landbouw. Los van dat wij zo gezond mogelijk voeding willen produceren, zijn we ook druk bezig met verbeteren en ondersteunen van de biodiversiteit.
Ja.
Het perceel, toen ik het aantrof, was het één groot rietveld. Weinig leven op te vinden.
Toen je het aantrof?
Ja, ja.
Was dat de eerste foto?
Dat was de eerste foto inderdaad, ja. Verdichte bodem, verwaarloosd eigenlijk als het ware. En wij proberen, zoals je dat in de foto ziet, een hele mooie groene oase te maken.
Ja.
En wij proberen eigenlijk gezonde voeding te combineren met een hele mooie groene plek in Groningen. Op die manier mensen te proberen inspireren op een andere manier naar voeding te kijken.
En met hoeveel mensen doe jij dit?
Er zitten een aantal vrijwilligers hier in de zaal. Heel
Wie
leuk.
Zijn dat? De Blije Bodem mensen? Mag ik ze even zien? Ja, leuk. Hallo.
We zijn nu met een club van 30 vrijwilligers, denk ik, om dit voor elkaar te krijgen.
Oké, daar sta je weer bij het begin.
Ja.
Dus daar ben je nu mee bezig. Waar hou je je in een week ongeveer mee bezig? Wat moeten we ons voorstellen? Jij bent daar dan, hier bij dit mooie gebied.
Ja.
Wat doe je?
Het is heel divers, dat is heel mooi op zich. Het is natuurlijk voeding verbouwen, hè? Dat is de belangrijkste zaak. Maar zoals je ziet ook, het perceel is in aanbouw. We proberen met zoveel mogelijk natuurlijke of gebruikte materialen proberen het terrein op te zetten. Mm-hmm. Dus we zijn op zoek naar materialen en we zijn de tuin verder aan het opbouwen. We zijn verhoogde bedden aan het maken, dingen aan het bouwen.
Ja. Ja. En kan nou iedereen die denkt, ik wil dat ook, kunnen we gewoon naar jou toe gaan op de fiets?
Ik wil graag een plek van inspiratie maken. Wat inhoudt dat het terrein gewoon openbaar is. Iedereen die denkt van, dat is een mooie plek, dat wil ik wel eens gaan bekijken. Ik nodig je van harte uit om lekker rond te gaan lopen.
Ja.
Het is helemaal openbaar, dus ja.
Wat goed.
Hoe kom je dan op het idee, waarom wil jij dat zo graag doen? Wat triggert jou persoonlijk?
Ja, we horen het veel. Hè. Er zijn... ik doe dit nu ongeveer 4 jaar, professionele tuinbouw. En overal waar je induikt met eten, alles is een economische keuze. En het gevolg van die economische keuzes is vaak een negatief effect voor onze gezondheid, ofwel de biodiversiteit, hè, dus onze leefomgeving. En ja, het kan ook anders. En we hebben het al gehad over de schaalvergroting. Ik denk dat het goed is om weer een klein stapje terug te maken in de tijd.
Mooi, ja. Cool. Ja.
Ja. Het kan ook anders, dat zien we. Naast jou zit Julia van The Green Shift. Julia, vertel ons even in het kort. Wat is nou The Green Shift en waarom ben jij hiermee begonnen? Het was volgens mij in 2017, toen zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers bij elkaar gekomen, omdat die ook heel graag vegan events in Groningen in het noorden van Nederland wilden organiseren. En uiteindelijk is in mei 2018 de eerste lentemarkt, dat heette toen volgens mij nog het Green Shift event.
Ja.
Om ook te laten zien hoe we met kleine stapjes ook plantaardiger kunnen eten, duurzamer kunnen eten, duurzamer kunnen leven ook. Mm-hmm. Na 2018 volgden meer events en dat gaat van kleine events, een meet-up, lezing, een screening, tot aan onze vegan kerstmarkt die er straks ook weer zal zijn.
En die hebben jullie ook al eerder gegeven. Je hebt de vegan lentemarkt is er geweest, een vegan kerstmarkt is er. Is daar iemand al een keer geweest bij zo'n vegan? Oh, nou, dat zijn nog best wel wat handjes. Ja, en Kirsten natuurlijk ook, ja. Die zijn daar geweest.
Ja, nou, is misschien wel leuk om te noemen. We hadden onlangs de vegan lentemarkt en Kirsten heeft hem geopend voor ons. Dus dat was heel fijn, ook die samenwerkingen daarin. Ja. En ook om te zien dat er op zoveel gebieden ook al zo'n mooie initiatieven zijn.
Ja.
Dat inspireert ons ook weer om daarin door te gaan.
Dat snap ik. Dus jullie zijn hier al een tijdje mee bezig. Merk jij nou persoonlijk dat mensen die afkomen op jullie evenementen, dat er al een bepaalde shift gaande is? Dat mensen al wat anders kijken naar vegan eten?
Ik had het er net toevallig nog over. Het is best wel zoeken naar de doelgroep. We krijgen ook heel veel mensen die al enthousiast zijn, die al vegan zijn, die komen erop af. En we merken nu, we de vegan lentemarkt op de vismarkt hebben in Groningen, dat daar ook voorbijgangers langskomen, dat je dan ook al nieuwsgierige mensen hebt. En dat is ook wat we hopen te bereiken. Dat we ook kunnen laten zien hoe gemakkelijk het kan zijn, hoe leuk het kan zijn. Ja. En ook dat je kunt zitten op het positieve en het inspireren van elkaar.
Ik kom zo bij jou hoor, maar ik dacht opeens even, misschien is dit een leuk netwerkmoment voor jullie zo meteen. Maar volgens mij...
Ik zat exact hetzelfde.
Ja, je zit ook al mee te denken, hè? Ik ook. Want jij zei, we doen ook wel eens meetups. En volgens mij doen jullie wel eens meetups in restaurants en lunchachtige cafés. Wat doen jullie dan?
Het verschilt een beetje. Het is altijd in samenwerking met het restaurant zelf. Soms koppelen we er een lezing aan vast. Of een screening. Soms is het een kennismaking met een nieuwe kaart. Een nieuwe plek om te ontdekken. Dus allerlei ingangen om het te organiseren. En het is eigenlijk een manier om samen te komen. Om te inspireren ook daarin. Ja.
Dus het zou eventueel heel leuk een keer kunnen bij Anne en Max.
Absoluut.
Wat een heerlijke brug is naar onze gast direct naast mij. Martijn. Ik zeg lunchcafé. Is dat goed? Of noem jij het anders?
In een hele hippe volksmond noemen we het een fresh food coffee café.
Nou, dan noemen we het toch lekker zo. Fresh food coffee café. Daar ben jij eigenaar van hier in Groningen. Want er zijn meerdere plekken in Nederland waar je naar een Anne en Max kan. En wat jullie willen is een voor elke portemonnee planeetaardig eten bieden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ik denk dat als ik de verhalen zo hoor, ik denk planeetaardig zegt het al wel een beetje. Anne en Max bestaat in Nederland 17 jaar. En eigenlijk vanaf meet af aan heeft de ondernemer gezegd, in alles wat wij doen, willen we ook ons steentje bijdragen aan de planeet. En de hele filosofie erachter is dat wij voor iedereen, met elke portemonnee, bereikbaar en haalbaar willen maken om planeetaardig te eten. En dat kan vega zijn, dat kan vegan zijn. En op dit moment is bijna 85% van onze menukaart vega vegan.
Is dat dan ook waar jullie het meest onderscheiden? Want er zijn nogal wat plekken in Groningen waar je lekker kan lunchen en koffie drinken. Of zijn er nog andere dingen waarvan jij zegt dat dit is ook wel een verschil?
Menukaart is één. Ik denk dat wij niet diehard vega vegan zijn. Want we willen niet een bepaalde doelgroep buitensluiten. Maar ik denk dat wat je bij ons echt vindt, is dat dit verder gaat dan al in de menukaart. Maar echt ook in alle keuzes die wij doen. Dus door de hele organisatie heen. Dat kan zijn bedrijfskleding waarbij je met elke trui 6000 liter water bespaart. Tot aan de eerste koffiebar in Nederland die het gebruik van havermelk in een cappuccino juist zegt, we maken het goedkoper.
Dus je betaalt minder voor een kopje havercappuccino bij jullie.
Ja. Mm-hmm. Ja. Dus je vindt het eigenlijk in elke keuze die we maken in de organisatie.
Oké. Okay. Is er iemand wel eens daar al geweest bij Anne en Max? Zal ik even weer kijken? Ja, nou. Leuk.
Kijk, gelukkig ook heel wat handjes.
Hartstikke fijn. Bas, ja, eigenlijk vroeg Nathan het ook nog even. Maar want je bent al eventjes bezig. Volgens mij, de blije bodem, dat loopt al goed. Wat is jouw droom en wat zou je nou echt willen meegeven aan de mensen die jou komen opzoeken hier een kwartiertje vandaan?
Ik denk dat verandering mogelijk is. Ik denk dat dat wel een goede boodschap is. Ik heb mezelf heel lang verwonderd over de staat van de wereld en hoe alles gaat. En me daardoor best wel lamgeslagen gevoeld. En het ligt gewoon in ons macht. We zijn met veel. Als we verandering willen, kunnen we dat doen. Maar moeten we dus een stapje zetten.
Ja, nou, ja. Ik denk dat we dat lamgeslagen gevoel allemaal wel kennen. Oh, ik dacht dat er een vraag kwam, maar er wordt heel leuk gezwaaid naar iemand. Maar dat kan natuurlijk ook. Ja, dus geloof jij dan ook dat wij met z'n allen echt een shift kunnen meemaken in hoe wij nadenken over ons voedsel en ons voedselgebruik?
Ja, absoluut. En ik denk dat we dat al aan het doen zijn. En het is natuurlijk een heel actueel onderwerp. Ja. Steeds meer mensen die praten erover. Het komt steeds meer in het nieuws. Dus er komen steeds meer mooie initiatieven die allemaal leuke dingen doen. Dus het is een langzaam proces, maar het gaat zeker. Ja.
Ja, en wat een heerlijk voorbeeld ben je van, ja, je kan lamgeslagen op de bank zitten en denken, waar gaan we heen? Of je begint gewoon een zelfoogsttuin. Dat is natuurlijk ook...
Lekker de hele dag buiten spelen.
Lekker de hele... Ja. Ja, nou, wou dat ik dat kon zeggen. Goed, Julia, je zei het al jullie initiatieven en evenementen. Voor de mensen die denken, ik wil eigenlijk ook wel naar een van jouw evenementen. Wat is het eerstvolgende wat we kunnen gaan zien van de Green Shift?
Nou, dat is 17 december. Dan hebben we weer een vegan kerstmarkt bij EM2. Dus wees allemaal welkom om langs te komen, om geïnspireerd te raken, om in contact te komen met anderen of om gewoon een heel gezellige dag te hebben. Ja.
Ja, want dus wie weet gaan we dan gewoon een heel vegan kerstdiner met elkaar maken?
Nou, er is genoeg te vinden voor een vegan kerstdiner, ja.
Ja,
ja, van makkelijke bakmixen tot aan bonbons, noem maar op, ja.
Nou, en dan wil ik toch even eindigen nog met jou, Martijn. Want ik weet dat hier ook andere horeca-mensen op de tribune zitten. Heb jij nou nog tips of zou je iets willen meegeven voor andere horeca-gelegenheden hier in de stad om, zoals jullie zeggen, meer planeetaardig te zijn?
Nou, dat begint de druk nu wel toe te nemen als collega-horeca-ondernemers hier nu ook zitten.
Ja, ze houden jou nou lettend in de gaten.
Heel goed, heel goed. Nee, ik denk goed om te benoemen, er worden al heel veel initiatieven genomen. Dus blijf dat vooral doen met z'n allen. En dat is niet alleen bij horeca-ondernemers. Maar ik denk wel dat het heel cliché is, het begint wel met het doen. Hoe klein initiatieven ook zijn. En bedoel, je hoort mij net zeggen, een trui bespaart 6000 liter water, maar het begint met het doen. Twee, ik denk ook met het besef dat het moet. En ik had net met Bas even de discussie, ja, het woordje moet je misschien niet gebruiken. Maar ik weet wel dat iedereen weet dat we wel een bepaalde kant op moeten. En ik denk als laatste, ik denk niet dat je bang hoeft te zijn dat als je iets vega of vegan aanbiedt, dat het dan in één keer niet meer lekker is. Ik had een quote, dat zei ik ook net tegen Bas, wij hadden van een week een stelletje op de bank en de jongen riep mij naar de tafel en die zegt, hey, je hebt mijn vriendin iets te eten aangeboden wat vegan was, maar dat kan niet, want het smaakt te lekker. En dan denk ik, ja, weet je, het kan gewoon heel erg lekker zijn.
Ja.
Dus ja, weet je, wees niet bang, het mag en kan gewoon heel erg lekker zijn.
Nou, dat vind ik een hele mooie eindboodschap. Is er nou nog iemand hier op de tribune die zegt, ik wil even nog iets weten van deze drie leuke ondernemende figuren? Nee, nou, dat is alleen maar een goed teken. Goed,
dan gaan we door.
Mogen wij dan een heel hard applaus voor Julia, Bas en Martijn.
Dank jullie wel. Ja, en Julia, 17 december, zei je. Misschien ben ik er zelf ook wel bij, want dat is dan weer... het volgende onderwerp, hè? Gewoon gezond eten, een shift die bezig is, misschien vegan plantaardig, maar ik zie mezelf vanavond ook al wel weer op de bank zitten met een blikje cola of een zakje chips, dus ik eet niet altijd even gezond. Maar dan is de vraag, is dat mijn verantwoordelijkheid of misschien ook de verantwoordelijkheid van de overheid? Kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat we gezonder gaan eten? Daarvoor wil ik de allereerste gasten uitnodigen. Brigitte Toebes, waar ben je? Ja, daar, groot applaus. Hoogleraar gezondheidsrecht. En eigenlijk heeft zij zoiets van, nou ja, de overheid heeft hier ook een rol in. Hè? Gezondheid is een recht, dus preventie misschien ook wel. Vind ik interessant. En dan hebben we natuurlijk Sophie van Asselt. Mag er ook bij komen, loop maar vast op. Ja, applaus. Zij werkt in het Martini ziekenhuis. En dan vooral maag, darm en lever patiënten. En jij komt natuurlijk veel tegen in het ziekenhuis, neem ik aan. Mensen die al ziek zijn en daarin is preventie ook belangrijk. Ik begin met jou, Brigitte. Fijn dat je er bent.
Leuk.
Ja, dankjewel. Leuk om je te hebben. Ik zei het net al, de overheid heeft misschien ook wel een rol in wat we eten, in onze gezondheid en preventie daarin. Hoe ben je ooit op dit onderwerp gekomen? Waarom dacht je dat vind ik belangrijk om aan te pakken?
Ik heb in de jaren 90 een proefschrift geschreven als jurist over het recht op gezondheid. Men vond dat toen belachelijk. Ik heb daar heel veel kritiek op gehad. Maar gaandeweg, heb daar toch aan vastgehouden. En nu des te meer, nu we deze discussie hebben.
Ja.
En als ik nu tegen jou zeg dat we een recht op gezondheid hebben en de overheid moet die garanderen, vind je dat dan gek?
Nee, niet meer.
Nou, dat is mooi dan.
En waarom kreeg je toen wel veel kritiek? Of mensen die nog steeds zeggen van, dat vind ik helemaal niks. De overheid heeft daar niks mee te maken. Dat doe ik zelf
nou,
wel.
Nou, er werd gezegd, een recht op gezondheidszorg, dat is iets wat de overheid kan garanderen. Een recht op gezondheid niet. Maar ik hield vast aan het idee dat we ook recht op gezonde condities hebben. Dus de overheid moet ook onze leefomgeving reguleren. En heeft daar een hele belangrijke verantwoordelijkheid in. En dat staat trouwens ook in onze grondwet.
Oké, wat staat er dan?
In de grondwet staat in artikel 22... de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
Maar dat doen ze niet, want blijkbaar is er nog een weg te gaan.
Er is een weg te gaan, maar er worden ook heel veel stappen genomen.
Kan je concrete voorbeelden noemen?
Het voorbeeld is op het terrein van tabak. De overheid heeft met tabakmaatregelen, wetgeving kan uitleggen wat dat is, het roken met 5% weten terug te dringen.
Ja, klopt.
Dat is wel een mooie winst.
En hoe zit dat met voedsel dan? Is daar ook een shift gaande?
Er is wel een shift, maar er kunnen nog meer maatregelen genomen worden. En de 4 standaard maatregelen die je als overheid kan nemen, die bewezen effectief zijn, zijn het reguleren van prijs, het reguleren van het product, alle aspecten van het product, de plaats waar de producten verkocht mogen worden en de promotie, oftewel de marketing van de producten. En op al die 4 dingen kan de overheid handelen, wetgeving aannemen. Het is allemaal onderzocht en bewezen effectief. Maar het gebeurt onvoldoende. Vooral als je het hebt over voedsel, alcohol.
En waarom gebeurt het dan onvoldoende? Waar zit dat hem in?
Nou, er is natuurlijk heel veel druk vanuit de industrie ook. Hè? Bij het sluiten van het preventieakkoord in 2018 zat de tabaksindustrie niet meer aan de tafel. Maar de voedsel- en drankenindustrie zat er wel nog steeds.
Okay,
dus dat willen we eigenlijk niet meer.
Nee, maar eigenlijk niet meer, maar het is nog wel zo. Dus hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
Nou, erop blijven hameren dat er bij het ministerie, bij alle ministeries, aandacht moet zijn voor die wetgeving. En we moeten ook investeren in wetgeving. We hoeven niet meer te investeren in uitzoeken of een prijsverhoging goed is. We weten dat, we moeten nu ook investeren in die wetten. En de handhaving van wetten, want dat kost ook geld.
Maar dat is natuurlijk ook interessant, want je hebt het over een prijsverhoging eventueel. Recht op gezondheid heeft ook weer een verband met armoede. Kan je daar die link leggen? Hoe zit dat precies?
Ja, dat vind ik een hele interessante opmerking. Want we weten dat er grote gezondheidsverschillen zijn in Nederland en in de wereld. Hoog opgeleide mensen leven ongeveer in Nederland 4 jaar langer dan laag opgeleide mensen. En laag opgeleide mensen ervaren hun gezondheid of hun leven 15 jaar minder als gezond.
Dat is nog één keer.
Dus de ervaren gezondheid van laag opgeleide mensen is 15 jaar minder.
Ja.
Ik vind deze altijd heel lastig.
Ja, snap
Leg ik hem nu goed uit?
Dat moeten we aan het publiek vragen. Maar ja. Ik snap het denk ik wel. Maar goed, wat volgens mij overal zo is, is dat mensen die net wat minder te besteden hebben, dat grote gevolgen heeft voor hun gezondheid. Dat is heftig.
Ja, je zegt minder te besteden. Dat is hartstikke belangrijk. Het gaat dus om onze... Het gaat om sociaal-economische gezondheidsverschillen.
Mm-hmm, mm-hmm.
En de factoren die ten grondslag liggen aan die ongezondheid zijn dingen als schulden, je inkomen, je arbeidsomstandigheden, je leefomgeving, de wijk waar je woont. Al die dingen zijn van grote betekenis voor hoe gezond je bent.
Ja, ja.
En dat heeft uiteindelijk een impact ook op hoe je consumeert. Hè? En of je rookt, mm-hmm. hoeveel je drinkt, wat je eet.
Dus dat is ook weer een heel ecosysteem of een heel systeem dat
Zeker.
Met elkaar samenhangt. Toch even advocaat van de duivel. Hè? Mensen die zeggen dan ook tegenwoordig van, nou ja, moet de overheid zich daarmee bemoeien wat ik eet, wat ik rook, wat ik drink. In hoeverre is er wat te zeggen voor die reacties?
Deze vraag krijg ik altijd.
Ja, daarom stel ik hem ook even spijpen.
Dit is de betuttelingsvraag.
Mm-hmm.
Die moet ik altijd beantwoorden.
Heb je daar ook geen zin meer in of hoe zit dat?
Eén keer per week moet ik het over de betuttelingsvraag hebben. En dat gaat over hoe autonoom zijn we eigenlijk. En het gaat erover dat we eigenlijk minder autonoom zijn dan we zelf denken. Ze noemen dat ook wel eens de autonomiekloof.
Mooi.
Dus dat we eigenlijk in werkelijkheid onze keuzes veel minder autonoom maken dan we zelf denken. En dat komt omdat we heel erg het product zijn van onze omgeving. Hadden we het net al over. Er zijn heel veel prikkels in onze omgeving die maken dat we niet individueel gezonde keuzes maken. Probeer maar eens te bedenken wat jij allemaal straks tegenkomt als je naar het station loopt.
Ja,
wat je
ja.
daar allemaal aan pizzatenten,
ja.
koffietenten tegenkomt, waar koffie eigenlijk meer een toetje is. De tabakspeciaalzaken komen als paddenstoelen de grond uit. Er zijn ongelooflijk veel ongezonde prikkels in onze omgeving. Dus we zijn niet autonoom.
Duidelijk, volgens mij een duidelijk verhaal.
Heel duidelijk.
Dan ga ik naar Sophie. Je werkt in het Martini ziekenhuis.
Klopt.
Daar kom je waarschijnlijk voor alles tegen. Ik neem aan voornamelijk mensen die ziek zijn, die je probeert te helpen en te genezen. Maar jij hebt het ook veel over preventie. Wanneer was het moment dat jij dacht, daar wil ik mijn hart voor maken? Dat vind ik belangrijk.
Ja, dat was eigenlijk in de coronatijd dat het toen een beetje bij mij begon. Corona komt natuurlijk ook ergens vandaan, zoonose. Heeft mij wel aan het denken gezet. En ook het ziek worden van mijn eigen moeder.
Okay.
Dat was voor mij ook een trigger. Want voor mij was mijn moeder echt iemand... Ja, ik dacht, die wordt nooit ziek. Zij is zo gezond. En altijd in beweging en een gezond gewicht. En, maar dat ik toch op een gegeven moment dacht van... Ik moet me toch eens wat meer verdiepen in wat we eten... en hoe dat invloed ook heeft op onze gezondheid.
En waar kom je dan achter als je dat in dat onderzoek duikt? En dus ook eigenlijk op scherp wordt gezet door een moment...
Ja, en dat was voor mij was het persoonlijk corona. En dat was ook op het moment dat de tijd ook wel stilstond. Want mijn moeder werd toen ook geopereerd.
Wat had ze, als ik vragen mag?
Longkanker.
Longkanker, oké. Okay.
Ja, en ook wel een van de laatste stadia. Ze leeft trouwens nog steeds. Maar dat je kunt zeggen van je kan eigenlijk nog net opereren.
Ja, heftig.
En, en dan zie je de stadiëring. Hè, en als dokter zijn, want ik ging natuurlijk met haar mee. En dan denk je, oh mijn god, ik weet gewoon dat dit gewoon... zo niet oké is. En,
Wat bedoel je?
Nou, kijk, op het moment dat je vergevorderde ziekte hebt bij kanker... dan kan het dus zo zijn dat ondanks dat je geopereerd bent... dat de ziekte toch weer snel terugkomt.
Ja, ja, ja.
En longkanker is wel een hele bekende. Nou, gelukkig was er ook weer medicatie voor haar ter beschikking. Maar ik dacht ook van, wat kan zij nu zelf nog doen... om toch nog goede kaarten in handen te hebben? Omdat ik echt wel geloofde van, ja, je kunt daar zelf ook al... He, als er een diagnose is gesteld, dat je toch voor een groot gedeelte nog zelf er iets invloed op kan uitoefenen.
Maar dus dan hoor ik hierin dat je hebt kaart in handen als het gaat over je gezondheid, als je maar goed Absoluut. Weet hoe je daarmee moet dealen.
Ja, ja, want kijk, preventie is echt buitengewoon belangrijk en dat wordt steeds belangrijker. Want wat we zien, we leven steeds langer. En dat komt ook met name door onze hele goede gezondheidszorg. Mm. Er is natuurlijk heel veel gebeurd, ook als het gaat over infectiepreventie met vaccinaties. Wat we natuurlijk jaren geleden totaal niet hadden. Maar wat je ervoor terug ziet, is dat we sneller een chronische ziekte te pakken hebben.
Ja,
dus dat was in de jaren 80 was dat 10 jaar later. En nu is het gemiddeld ongeveer 3 of 44 jaar... dat iemand, een van de twee, is al chronisch ziek. En daar heb je dan misschien niet meteen last van, maar het is wel pilletje hier, pilletje
maar
daar.
Maar wat heeft dit te maken met voedsel, met de manier waarop we eten?
Ja, ons eetgedrag heeft ook invloed op onze uitkomsten van met name welvaartsziekten. Dus met andere woorden,
zoals?
Als je gezond eet, heb je minder kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, op een hoge bloeddruk, suikerziekte, op de ontwikkeling van kanker. Hè? Want kanker is ook voor een groot gedeelte een welvaartsziekte.
Ja. Hè,
dus je kunt zelf, door gezonde gewoonten kun je dus een heel groot risico al verminderen om dat soort ziekten te krijgen.
Ja, dus dat kan je zelf. Brigitte, die pleit voor een overheid die daar ook in mee denkt en helpt en doet. Maar hoe doe je dat dan zelf? Als je dit dan weet je hoort er niet genoeg over... of misschien heeft alcohol alle reclames van de wereld en preventie wat minder. Hoe doe je, heb je dan zelf die invloed op je eigen gezondheid als het hierover gaat?
Als individu?
Ja.
Ja. Nou ja, kijk... daar moet je wel sterk voor in je schoenen staan.
Okay.
En ik denk dat... we hadden het er net over. Hè? Het is eigenlijk een beetje anno 2023... dat je tegen een kind zegt die midden in de snoepwinkel staat... en je mag niet snoepen. Hè, dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Wat jij ook zegt, hè? Dat gemak waarmee je ongezonde voeding koopt... maar ook met kunt bestellen.
Ja.
Het is met een klik, met internet, heb je het al in je huis.
En ik vond het heel mooi om even in te breken. Je zei aan de telefoon deze week... van bijvoorbeeld als kinderen nu een avondvierdaagse lopen... of op 11 november langs de deuren gaan. Worden ze overladen met snoep. En dat staat een soort van symbool van holy, halleluja, geweldig. Ja. En zo worden kinderen ook opgevoed. Dus het begint al heel vroeg, toch? Dat snoep is normaal en goed en leuk.
Nou ja, snoep is vooral leuk. Maar ik denk ook dat in de hoeveelheid en de frequentie waarmee dat nu gebeurt... dat we daar echt veel te ver in gaan. En dat we eigenlijk weer een beetje een omslag moeten maken. Maar daar heb je natuurlijk ook scholen voor nodig. En gewoon meer bewustwording. Dat we dus onze kinderen daar geen gunst mee bewijzen. Dat we het beter op een andere manier zouden kunnen doen voor ze.
Brigitte, ik kan me voorstellen dat jij dit ook vaak hoort. Hoe reageert de overheid op dit soort pleidooi's? Dat zou je toch zeggen, dat die wel mee moeten gaan om iets te doen?
Ja,
die zijn ook wel degelijk bezig hoor, met het reguleren van al die aspecten. En wat je nu noemt is plaats. Ik noemde net plaats, het reguleren van plaats. En daarmee bedoel ik, waar kan je al die spullen kopen? Hè? En wat kan een kind kopen in de omgeving van de school bijvoorbeeld? Hè? Daar zou je als overheid eens naar moeten kijken. Wat is er allemaal? Is er überhaupt een supermarkt in de omgeving van een school? Het feit dat een kind op school niet een gezonde lunch krijgt, vervolgens naar buiten loopt en naar een supermarkt gaat en daar ongezonde producten koopt, daar zou je eigenlijk als overheid bijvoorbeeld paal en perk aan moeten stellen. En ook het feit dat op internet allerlei ongezonde producten gekocht worden. We hadden het net over het vapen. Het kopen van die vapes online is natuurlijk heel problematisch. Mm-hmm. Dus het reguleren van de digitale leefomgeving komt er ook nog eens bij.
Vraag aan beide om af te sluiten. In hoeverre hebben jullie vertrouwen als het over preventie gaat in de toekomst?
Nou, ik ging even aan over op de export van het vlees naar Duitsland. En ik dacht, we kunnen deze problematiek alleen maar oplossen als we hem ook in Europees verband bekijken. En jullie vroegen naar de politiek en ook en naar de programma's. En ik heb ook eventjes gekeken welke politieke partijen dan ook in Europees verband hierover nadenken. Okay. Ik ga geen namen noemen, dat wil ik ook wel doen. Maar ik ging wel even aan op het programma van Volt.
Nou ja, het is wel interessant dus als je de vraag wat breder trekt.
Ik heb niks met die partij te maken, maar ik zag dat zij dus ook zeiden dat je preventie en publieke gezondheid echt ook in Europees verband moet aanpakken als je deze grote problematiek paal en perk aan wil stellen.
En de 22e zijn de verkiezingen. Zijn er partijen die dit hoog op het programma hebben staan in Nederland? Preventie, gezondheid, zorg?
Ja, ik denk dat je iets minder bij de neoliberale partijen moet zijn.
Oké, laten we daarmee afsluiten. Mag ik een heel groot applaus voor Sophie van Asselt en Brigitte Toebes. Dank jullie wel.
Dank jullie wel. Wat een heerlijk groot applaus. Mocht je nou zo meteen denken, ik heb eigenlijk nog wel even een vraag voor deze twee vrouwen of andere gasten die hier zaten. Ze zijn hier nog even, hè, dus stoot ze dan ook even aan. Nathan, wij zijn alweer toegekomen aan het eind van deze talkshow.
Oh, ging dat vlogen doorheen.
Dat ging, ja, we hebben echt in 45 minuten nog ontzettend veel thema's en gasten op een heerlijke manier doorheen geramd. Ik hoop dat jullie hier met veel plezier hebben gezeten en dat jullie, net als wij, toch wat geïnspireerder en hoopvoller deze rest van je zondag inrollen.
Ik denk dat het helemaal goed is. Mag ik dan ook vragen voor een groot applaus voor al onze gasten, voor de gemeente Groningen die het heeft georganiseerd, voor het Forum en voor Lara Harbers. Dank jullie wel. Lara Harbers.
En ik wil niet dramatisch doen, maar geen één probleem is te groot. We staan in Davids schoen, dus breek je been, pak die steen of verwin je angsten. Toon karakter en vergroot je kansen. Gebrek aan zelfkennis is een hel. Maar helaas onderschatten wij onszelf.